Welkom bij een aflevering van Bloedziekten Leven met NPN, een podcastreeks met Anne Rijmen. Het is een initiatief van productiehuis Tamara Twist en werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Novartis.
Ik kom hier binnen in het UZ in Gent en ik heb een afspraak met Johan en met Marijke. Johan is hoofdverpleegkundige in het kankercentrum van het UZ Gent. En Marijke, zij is verpleegkundig specialist op hematologie.
Zeven afleveringen lang verdiept Anne Rijmen zich in een bijzondere en zeldzame aandoening. Myeloproliferatieve neoplasmen, of kortweg MPN. In deze aflevering hebben we het over het belang van relaties en seksualiteit bij mensen die leven met MPN. Anne gaat daarom eens langs bij twee experten die dit taboe helpen te doorbreken.
Dag Johan en Marijke.
Hallo.
Goeiedag.
Johan, jij werkt met heel wat kankerpatiënten. Dienst hematologie. Hoe ben je daar terechtgekomen?
Het is heel lang geleden, maar 22 jaar geleden ben ik afgestudeerd als verpleegkundige en ben ik eigenlijk op de dienst oncologie-hematologie terechtgekomen in een regionaal ziekenhuis. Een redelijk grote afdeling met stamceltransplantatie, hematologie en ook een ganse afdeling oncologie. Nu, daar is mijn interesse wel wat gegroeid om meer naar de hematologie en alles wat te maken heeft met bloedziekten en bloedkanker naartoe te groeien, de interesse. En dan eigenlijk in 2010 ben ik terechtgekomen hier in UZ Gent en ben ik gestart als verpleegkundig consulent op de dienst hematologie. En dan nam voornamelijk in dat we de patiënten die een diagnose kregen met hematologische aandoening, dat we die gingen begeleiden doorheen het zorgpad. En dat wil dus zeggen eigenlijk van bij aanmelding van de diagnose bij de arts, dat we de patiënt mee in zijn traject volgden doorheen zijn behandeling en zijn opvolging na zijn behandeling. Maar ja, ook bijvoorbeeld van jonge mensen die getransplanteerd werden met een stamceltransplantatie, tot eigenlijk kinderen die de transitie maakten van kinderkliniek naar de volwassen kliniek voor opvolging.
Dus je kent Marijke ook?
Ik ken Marijke zeker.
Marijke, wat doe jij precies?
Ja. Ik werk als verpleegkundig specialist op hematologie en sinds 2002 op hematologie als verpleegkundige gewerkt. En dan sinds 2009 samen met Johan het verpleegkundig spreekuur uitgebouwd op hematologie om echt de patiënt in het zorgtraject mee te begeleiden.
Ja, ja. Zeg, Johan, we gaan het een beetje hebben over seksualiteit vandaag. Wat is daar het grootste taboe?
Het grootste taboe is eigenlijk kanker en seksualiteit bespreekbaar maken. Momenteel is het zo dat in de gezondheidszorg en ook met patiënten met kanker vaak het thema niet besproken wordt. Juist omdat het een beetje een taboe thema is, omdat het misschien ongemakkelijk voelt voor patiënten, maar ook voor zorgverleners ongemakkelijk is om soms het thema seksualiteit te bespreken. Dus eigenlijk moeten we eerst het taboe doorbreken door het echt bespreekbaar te stellen met patiënten. En dat is niet altijd evident, omdat ook misschien niet altijd een prioriteit is voor patiënten.
Ja, want ze moeten eigenlijk ook al veel doen. En Marijke, want ik kijk dan naar jou. De patiënten moeten op hun voeding letten. Er moet worden bewogen. Heel vaak wordt het werk stilgelegd. Hun leven verandert. En dan moet die seksualiteit ook nog eens aangepakt worden. Dat is zo precies het laatste in het rijtje waaraan gewerkt wordt. Klopt dat wat ik zeg?
Klopt ook. Nu, dat is ook vaak een... De mensen zien we ook vaak op de polykliniek, dus eerst consultatie bij de arts. En vaak worden die al of niet doorverwezen naar ons. En dan is het ook belangrijk om de dagelijks leven te bespreken. Wat zijn de zorgen bij die patiënt? En inderdaad, seksualiteit is vaak, zeker in die populatie, niet iets waar dat je direct over begint, terwijl dat zeker een grote bezorgdheid kan zijn.
Maar dan moet je wel achter vragen. Dan moet je daar dus niet achter vissen om dat te weten te komen?
Nu,
of?
als je hebt bepaalde populaties waar dat je weet van bepaalde medicatie, heb je nevenwerkingen of van bepaalde ziektes. En bij deze aandoeningen is het zo niet het eerste dat je vraagt rond seksualiteit. Dus vandaar dat het belangrijk is dat je wel je patiënt, dat je dat zeker ook ter sprake brengt. Maar de realiteit is dat dat zeker in die populatie nog veel te weinig gebeurt. En ik geef dat zelf ook toe, dat dat vaak er niet altijd toe komt.
Nee.
Dus dat is zeker een aandachtspunt bij ons als zorgverleners.
Want Johan, hoe komt het dan dat dat minder gaat? Zijn dat mentale blokkages of komt dat door de fysieke klachten?
Er zijn verschillende aspecten die hier meespelen, denk ik. Als we gaan kijken in de literatuur, zie je dat er eigenlijk tussen 0% en ongeveer 65% mensen in deze populatie zich aangeven dat ze seksuele problemen hebben. En tot zelfs 43% ernstige seksuele problemen hebben bij deze aandoeningen. Wat speelt er allemaal mee? In het begin denk ik ook de ziekte zelf, de bijwerkingen van de ziekte, de impact. We weten dat heel veel mensen kampen of het meest voorkomende bijwerking of symptoom is vermoeidheid. En we weten natuurlijk dat ook seksualiteit, dat vermoeidheid, daar een enorme impact op heeft. Daarbij kunnen even goed de medicatie zijn die toegediend worden. Denk maar ook bijvoorbeeld bloedtransfusies, heeft ook te maken met vermoeidheid. Maar ik denk bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld jeuk. Natuurlijk zich niet lekker voelen, gewichtsverlies. Andere zaken, draaierigheid komt ook vaak voor als symptoom. Bijvoorbeeld nachtzweten bij die patiënten. Dat zijn allemaal symptomen die ook wel impact hebben op je lichaamsbeeld. En natuurlijk daarbij ook impact hebben op seksualiteit. Dus het is rechtstreeks, onrechtstreeks, dat het toch wel impact heeft op de seksualiteitsbeleving van patiënten.
Is dat dan zo belangrijk?
Ik denk dat je niet kan veralgemenen van hoe belangrijk dat voor alle patiënten is, maar dat je met de individuele patiënt moet gaan kijken van hoe belangrijk is voor de individuele patiënt. In mijn carrière als verpleegkundige consulent heb ik verschillende mensen met verschillende leeftijden begeleid. En dan blijkt soms dat soms onze vooroordelen over oudere patiënten helemaal niet kloppen. Mm-hmm. En zo heb ik ooit een koppel begeleid of op de consultatie gehad die echt zelf aangaven van oké, dat waren eigenlijk 70-plussers die eigenlijk aangaven van dit is nu het grootste probleem, onze seksualiteit. Hebben we natuurlijk andere mensen die dan aangeven van kijk, dit is op dit moment geen probleem, omdat we weten, we hebben er ook geen zin in en we willen ook niet dat het nu besproken wordt. Maar misschien wordt het nog een probleem of misschien is het toch wel een aandachtspunt dat misschien later terug aan bod komt. Ja. Dus het belangrijkste als zorgverlener is, ik ga kijken bij patiënten, individueel dit te bespreken en eigenlijk de openheid geven van kijk, dit kan besproken worden op het moment dat voor jou belangrijk is om te bespreken.
Ja. Nu Marijke, weten patiënten dat jullie bestaan, dat klinkt raar, maar dat jullie er zijn? Want je gaat wel naar een dokter en je weet dat als je moet opgenomen worden in het ziekenhuis, dat je verpleegkundig bij je krijgt, maar dit is nog wel verder, hè? Dit is een heel team.
Mm-hmm. Dat is een heel goede vraag. Weten mensen dat wij er zijn? We zijn met een team en dat is ook wel belangrijk dat ze weten dat een verpleegkundig spreekuur, sociaal werkers, psychologen er zijn voor hen en dat we ook mee aan patient empowerment doen. Dat patiënten ook weten van als ze met vragen zitten, dat ze ons kunnen contacteren en dat ze op afspraak, als op consultatie of los van de arts bij ons ook terecht kunnen om eigenlijk dieper, los van de medische zaken, toch bijvoorbeeld bepaalde angsten. Toch heel veel mensen hebben ook angst. Angst voor hoe gaat mijn ziekte evolueren.
Is dat de vaakst voorkomende vraag? Van hoe gaat het verder gaan? Oh, angst?
Het is ook te zien in welk stadium van de ziekte dat ze zitten. Ik denk in het begin, iemand die in het begin van deze aandoening zit, heeft heel veel vragen. Het is ook geen gekende ziekte. Vaak zeggen ze ook, wat moet ik nu aan mijn familie zeggen? Is dat nu een bloedziekte? Is dat nu een bloedkanker? Hoe moet ik mijn ziekte uitleggen? Vaak bepaald myelofibrose. Hoe leg ik dat uit aan mijn moeder van 90 jaar wat ik heb? Dus dat is ook al iets wat dat mensen in het begin mee worstelen. Van wat is het voor mezelf? Hoe zeg ik het aan de mensen? Maar ook bij wie kan ik terecht voor wat? En dan in een eerste stadium is belangrijk, kijk, we hebben extra informatie over de ziekte. Los arts heeft al heel veel info gegeven. Wij geven bijkomende info, maar ook waar kan ik nog terecht? Kan ik in een patiëntengroepvereniging? Kan ik in een, op een betrouwbare Facebookpagina? Dus dat zijn dingen dat belangrijk is om te sturen. Ja. En daarvoor heeft een arts niet altijd de tijd. En dan is het belangrijk dat die patiënt toch ook de nodige info weet. En dat is vooral in het begin van de ziekte belangrijk dat er meegenomen wordt in zo'n traject. Is iemand verder in de ziekte, evolueer het, dan kunnen er een andere noden zijn, veel meer klachten, of zijn de klachten onder controle. Vaak hebben we ook mensen die het verder werken, die het goed stellen, of die dan toch weer meer last hebben. Dus dat is toch wel belangrijk, die opvolging, het blijven bevragen van symptomen. En we hebben een gekende vragenlijst dat repetitief herhaald wordt, van hoe zijn uw symptomen, maar seksualiteit staat daar ook niet bij.
Dus eigenlijk dat, moet dat dan nog bijgeschreven worden?
Ja, plus...
Eigenlijk zou deel moeten uitmaken van een holistische bevraging, dat je eigenlijk het component over seksualiteit, dat je toch altijd eens bevraagt en dat de patiënt dan aangeeft van kijk, voor mij is het een nood of geen nood om dit nu te bespreken. Ja. Of welke impact dat juist heeft op mijn dagelijks leven.
Ja.
Dat is wel heel belangrijk.
Ja. Er zijn patiënten die er graag over vertellen, maar er zijn ook patiënten die het liever voor zich houden. Heb je daar raad in? Wat het beste is?
Dat klopt inderdaad. Houden patiënten de diagnose, de ziekte voor zichzelf? Of zijn ze daar zeer open in? En dat is heel afhankelijk van patiënt tot patiënt. Ook hoe heeft hij het zelf ook al een stuk verwerkt? Vaak is dat ook een proces. Maar het is wel belangrijk dat we daar respect voor hebben. Maar we gaan wel ook terugkoppelen van naar de patiënt. Van kijk, het kan voor u ook wel een meerwaarde zijn om dat te delen. Om dat bij mensen die je vertrouwt, om dat ook te delen. Omdat je daar vaak ook veel aan hebt.
En dan begeleid jij ook van hoe dat ze dat best kunnen aanpakken.
Ja.
Ja.
Of dan geef je ook tips van hoe leg ik het uit. Of vaak een brochure doet al veel meer. Of een patiëntenvereniging. Nu, het is ook belangrijk dat wij er zijn ook op dat moment en dat we doorverwezen, dat patiënten doorverwezen worden. En daar is zeker nog werk aan de winkel. Ik denk dat dat helaas een groep is dat nog te weinig doorstroomt naar multidisciplinair. Er is al veel meer aandacht voor, maar er kan niet voldoende aandacht voor zijn om met een team eigenlijk die mensen goed te begeleiden.
Dus dat zou eigenlijk voor jou wel mogen veranderen. Als je zegt van... Goh, mocht ik iets aan de begeleiding kunnen veranderen, dan zou het dat zijn. Uw team groter maken, mensen doorverwijzen.
Daarom niet altijd uw team groter maken, maar maken dat mensen terechtkomen bij wie dat ze nood hebben en dat ze het ook weten. En dat patiënten ook op de hoogte zijn van kijk, ik zit met die zorg en ik kan daarbij terecht.
Ja.
Dat kan inderdaad een seksuoloog zijn, een verpleegkundige, een psycholoog, sociaal werker, van hoe gaat dit verder met mijn werk? Die vermoeidheid is ongelooflijk ook, heeft zo'n impact. Ja. Heeft dat, wat kan ik daaraan doen?
Ja. Zeg, Johan, als jij patiënten ziet, komen die dan meestal alleen of is de partner daar dan ook bij?
Dat is vaak verschillend, maar we vinden het toch wel aangenaam als de partner dan ook meekomt. Soms is het ook wel vaak dat de patiënt zaken alleen wil bespreken. Want soms is het ook vaak moeilijk om dat met de partner te bespreken. Want
dat hij aan jou vraagt van, hoe moet ik dit aanpakken?
Ja, hoe kan ik dat bespreken met mijn partner? Of zou ik het zeggen of zou ik het niet zeggen? Want je merkt natuurlijk, als het dan gaat over kanker en seksualiteit, dat ook soms die rol met de partner veranderd is. Ja, dat de partner meer zorg moet opnemen en dat je daar dat misschien dat gevoel van partner en relatie, dat toch niet meer meespeelt, maar dat eerder een zorgrelatie is geworden. En dan denk ik dat een doorverwijzing bijvoorbeeld naar een psycholoog of een seksuoloog daar heel erg waardevol kan zijn in samenspraak met de patiënt, om tot dat traject terug om te zorgen dat die relatie toch weer een partnerrelatie wordt, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ben ik juist als ik zeg dat jullie zo het stapje voor de psycholoog zijn? Maar eigenlijk is het bij jullie toch verpleegkundig specialist / psycholoog, denk ik dan. Nee?
Het zijn psychosociale aspecten die je mee aanpakt. Maar natuurlijk, we zijn opgeleid, getraind als verpleegkundige. Mm. Dus we gaan wat het domein van de psycholoog bevat, is eigenlijk is belangrijk dat we daar echt wel goed weten van wat is nu het juiste moment om door te gaan verwijzen of hoe ga je nu met de patiënt die bespreekbaar maken van kijk, op dit moment eindigt eigenlijk mijn expertise en het zou het best zijn dat je eigenlijk bij de psycholoog terechtkomt of eventueel bij de seksuoloog terechtkomt als het gaat over seksuele problemen. Dus daar, denk ik, is ook de kunst van het gepaste moment te vinden en de patiënt door te verwijzen. Maar ik denk het heel belangrijkste dat elke zorgverlener moet doen, is eigenlijk goed luisteren naar de patiënt. Echt luisteren en kijken van, wat zegt de patiënt en wat zit er achter wat de patiënt hier zegt nu?
Wat wil hij eigenlijk niet zeggen, maar dat fix jij dan, hè, Johan?
Dat proberen we te achterhalen en uit te klaren samen met de patiënt. Want het is altijd in een relatie samen met de patiënt dat je gaat exploreren. Want wij kunnen niet denken voor de patiënt.
Nee. We hebben het nu over de zorg in het UZ hier in Gent, waar dat we zijn. Maar is dat ook zo voor Antwerpen, in Limburg? Geldt dat daar ook? Heeft iedereen een Johan en een Marijk?
Het is eigenlijk sinds het Nationaal Kankerplan dat ooit gelanceerd is in 2008 door de toenmalige minister van Volksgezondheid, dat eigenlijk elk Nationaal Kankerplan financiën krijgt aan de ratio van het aantal patiënten die ze behandelen om eigenlijk verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers en die oncodiëtisten in te zetten voor de trajectbegeleiding van patiënten. Dus in principe, waar je ook zou gaan in België, zou je eigenlijk moeten kunnen beroep doen op deze zorgprofessionals.
Ja. Wordt er ook wel eens gelachen op consultatie? Kunnen de dingen worden aangepakt met humor? Gaat dat al wat makkelijker dan?
Ik denk humor gebruiken in de consultatie is cruciaal. Maar natuurlijk op het gepaste moment.
En ook niet bij iedereen misschien.
Ik denk, wie zit er voor u? Zijn dat mensen die zelf humor gebruiken? Soms gebeurt het dat mensen bij ons komen die zeggen, ik dacht dat ik bijna dood ging gaan. De diagnose valt nog mee. Eenzelfde diagnose wordt door persoon A gepercipieerd als het is het einde van de wereld. En iemand anders zegt, amai, ik dacht echt dat het veel erger ging zijn, dat het continu moest opgenomen worden. En dan valt er een last en gaan ze daar... Ja, ik heb geweten ook met humor van, kom, we gaan direct een pint gaan nemen, want het nieuws valt eigenlijk nog mee. Dus dan kan je daar mee gaan in de flow. Maar op andere momenten is het ook belangrijk, is het juist omgekeerde. En op dat moment zou humor ongepast zijn.
Ja.
Dus het is zo toch wel een beetje aftoetsen. Wie heb ik voor mij?
Dus jullie buikgevoel moet altijd wel goed zijn. En jullie vertrouwen op de intuïtie.
We vertrouwen op de intuïtie, maar we vertrouwen nog meer op de relatie die we hebben samen met de patiënt doorheen het zorgpad.
Ja.
Want het is natuurlijk niet bij de eerste consultatie vaak dat humor gebruikt wordt, maar het is vaak door het feit dat je door een handstrijkt aflegt met de patiënt en dat je elkaar leert kennen. En dan merk je dat de patiënt al eens humor gebruikt en dat je zelf ook dan humor kan gebruiken in de gesprekken. Ja.
Johan, seksualiteit, de definitie voor jou, dat is nog een ander woord, hè?
Ja, ik denk dat seksualiteit, is een heel ruim begrip eigenlijk. En wij spreken graag van intimiteit en seksualiteit. Want vaak wordt er met seksualiteit, denken we direct aan echt wel vrijen en seks hebben. Mm-hmm. Maar het is veel ruimer. Het gaat echt wel over, het kan over aanrakingen gaan, het kan over die partnerrelatie gaan, het kan over die intimiteit samen beleven gaan. Maar natuurlijk ook over seksualiteit en vrijen zit daarom vat. Maar het is een heel ruim begrip. En dan moet je met de patiënt dan goed exploreren. Wat bedoelen we juist als je spreekt over intimiteit en seksualiteit? Voor sommige mensen zal dat inderdaad gaan over vrijen. Bij andere mensen zal dat juist gaan over die relatie, die intieme moment. Te samen terugbeleven.
En hoe begin je daaraan? Is dat dan echt van je eigen lichaam terug wat ontdekken? Of?
Denk inderdaad, het is wel zo als je geconfronteerd wordt met een ziekte zoals MPN-patiënten, dat je eigenlijk terug een stukje je lichaam moet leren kennen, leren omgaan met de bijwerkingen die er misschien zijn. En dat op dat moment eens gaan aftasten terug is van wat kan er voor mij? Hoe voel het voor mij zelfs aan? En ben ik ook klaar om die stap terug te zetten?
Hmm.
Want dat is vaak een proces die ze moeten doorlopen.
Ja. Marijke, jij ziet heel wat MPN-patiënten. Is MPN eigenlijk al bekend bij heel wat zorgverleners of niet?
Het is wel bekend, maar het kan zeker nog meer bekendheid genieten. We zien toch wel dat het... Ik denk, als je verschillende zorgverleners zou bevragen binnen hematologie en zeker ruimer, dat dit toch nog iets niet zo gekend is, zowel bij ons in het ziekenhuis als in eerste lijn. Vandaar ook belang dat we voldoende goed communiceren naar de huisartsen van die patiënten, dat die ook op de hoogte zijn.
Ja.
Dat ze ook weten wanneer dat ze bij ons terecht kunnen. En daarvoor is het wel goed om contactgegevens te hebben als er twijfel is, als er angsten zijn als patiënten toch met enorm veel vragen of onzekerheden zit.
Ja, ik heb ook al wel gehoord dat er heel wat patiënten zijn die zich best wel eenzaam voelen. daarin. Welke raad geef je hen dan?
Klopt, ook omdat vaak in het proces van die ziekteervaring soms weinig kan gedeeld worden met anderen, omdat het minder zichtbaar is. Mm-hmm. Je hebt vandaar ook het belang van de patiënten juist door te verwijzen naar patiëntenorganisaties. Er is nu al veel meer aandacht, Facebookgroepen, gekende Facebookgroepen, maar toch van waar kan ik terecht? En ook eens patiënt de ziekte heeft van MPN, een van de MPN-aandoeningen. Nadien, als ze ook nog werken, we hebben verschillende leeftijden, van jong tot oud. Collega's in het begin weten ook niet goed welke ziekte is dat juist. In het begin hebben ze daar begrip voor, maar nadien is dat niet altijd evident. Een medicatie of toch nog symptomen. En ja, het blijft toch wel chronisch. Hoe blijven ze daar de nodige attentie voor hebben? En patiënten voelen zich daar vaak eenzaam in, van die vermoeidheid. Ja, in het begin begrijpen ze dat, maar na een tijdje is dat nu nog altijd zo. En ze zien er ook vaak zeer goed uit. Dus dat blijft wel iets. Hoe ga je daarmee om?
Ja. Hebben jullie nog een ultieme tip voor de MPN-patiënten? Mag je zeggen van, ik heb hier een tip en die is goud waard.
Ik zou zeker adviseren aan de MPN-patiënten om zeker alles met hun zorgverleners te bespreken of toch op tafel te leggen om het te bespreken. En misschien kan het niet juist met die zorgverlener besproken worden of is er misschien niet direct een oplossing, maar wat wel heel belangrijk is om samen naar die oplossing te blijven zoeken. Dus ik geloof wel in een interdisciplinaire aanpak voor MPN-patiënten die over de ziekenhuismuren heen loopt.
Gewoon gezegd, hè, Marijke.
Ja, ik sluit...
Probeer het daar maar eens over te geraken.
Ik sluit volledig aan en toch zien we dat patient empowerment, dat patiënten echt ook wel enorm evolueren, die patiëntenparticipatie van hoe kan de zorg nog beter voor die MPN-groep. En ik zit ook in de patiëntengroep van de Belgian Hematologische Society en daar voel je toch ook een enorme dynamiek, enorm sterke mensen ook van patiëntenverenigingen. En ook daar is MPN ook toch wel bezig aan zich te professionaliseren. Doen enorm veel inspanningen, dus het kan alleen maar verder
en nog
boosten.
Beter. Ja, voilà. Ja. En wel, dan wens ik iedereen een Johan en een Marijke toe. Dank je wel.
Dank je wel.
Dank je wel.
Deze podcast jou? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen. Je vindt ze op YouTube en de klassieke podcastplatformen. En dat onder de titel Bloedziekten, leven met MPN. Stuur deze aflevering gerust ook door naar andere mensen die het kan interesseren. Meer informatie vind je op de site myhealthmylife.be. Leuk dat je luisterde en graag tot een volgende keer.